Ali, zomer 868. Het was een prachtig land waar ze doortrokken. Het land van hertog Salan bevatte zeer vruchtbare gronden, bossen met veel wild en een overvloed aan vis in de moerassige gebieden. Het was het meest westelijke deel van het Bulgaarse Rijk. Dat alles was echter niet aan kibbe besteed. De dagmarsen van de slavenhalers waren lang en het feit dat de gevangenen aan elkaar waren gebonden droeg niet bij aan een gemakkelijke tred. Hij vervloekte de dag dat hij van de regen in de drup was beland. Eerst waren het de rivierpiraten die hem op de vlucht hadden gedreven en toen zijn ontsnapping geslaagd leek, waren de Bulgaarse slavenhalers bovenop hem gesprongen. Erger nog, ze liepen nu al dagen naar het westen en zo raakte hij steeds verder weg van Constantinopel. Hij was op zijn tocht over de Donau opgetogen geweest door het vooruitzicht van de grote stad en de bouwwerken die hem daar wachtten. De stad, gelegen aan de doorgang van de Middellandse naar de Zwarte Zee, was al belangrijk in de tijd van Alexander de Grote en werd een van de grootste steden van het Romeinse Rijk. Daarom had Kibber ook vertrouwen in dat de stad de aanval van de Bulgaarse vorst Michael zou afslaan. Hij moest ontsnappen, maar de dagelijkse routine bracht geen enkele mogelijkheid. In zijn eentje zou het niet lukken en daarom keek Kibbe uit naar een mogelijke bondgenoot om een plan te maken en uit te voeren. De avondmaaltijd was de enige mogelijkheid om met andere gevangenen te praten. Ze zaten dan in een kring rond een houtvuur onder toezicht van hun gewapende wachters. De Bulgaren ontspanden pas als de maaltijd over was en de gevangenen twee aan twee gebonden probeerden de slaap te vatten in een poging uitgerust te zijn voor een nieuwe vermoeiende dagmars. Dan hoorde Kibbe hun harde stemmen en een bulderende lach als een van hen een mop vertelde. Kibbe schoof bij aanvang van de maaltijd een paar plaatsen op naar een jonge man die hem een geschikte kandidaat leek. Hij had hem al eerder geobserveerd. De man had een bepaalde houding over zich. Hij was niet te neergeslagen, zoals velen in deze groep, en hij hield zijn hoofd omhoog tijdens de voettocht. Het lukte Kibbe tijdens de maaltijd niet om de man aan het praten te krijgen. Buiten zijn naam liet hij niets los. De volgende avond zorgde Kibbe ervoor dat hij weer naast Ali zat. Hij had gedurende de dag bedacht dat hij om het vertrouwen van Ali te winnen zijn eigen verhaal aan hem zou vertellen. Hij begon en kon zien dat de man iets ontdooide. Toen hij het erop waagde en sprak over de gebeurtenissen die leidden tot de dood van paus Nicolaas, werden Ali's ogen groot. Jij bent de moordenaar van de paus. Nee, Ali, ik vertel je net dat het een ongeluk was waar ik zelf getuige van was. Ik weet alleen dat er twee mannen werden gezocht die ervan werden verdacht de paus te hebben vermoord. De een zou een Fries zijn en de ander een Frank. Ik ben die Fries, maar dat ik word gezocht voor een moord komt door de man die mijn leven al jarenlang tot een hel maakt, Dara, de meier van Fellesan. Nu wilde Ali het hele verhaal horen en Kibbe stak van wal. In de dagen erna vertelde Ali zijn verhaal. Ik weet dat je plannen hebt om te ontsnappen, Kibbe, maar ik denk dat je meer kans hebt als we aankomen bij de Adriatische Zee, zei Ali tegen hem. Kibbe reageerde verbaasd. Weet jij dan waar we heen gaan? Jazeker, we worden door deze schurken verkocht aan de Narentijnen, die op hun beurt ons waarschijnlijk weer zullen doorverkopen op een slavenmarkt. Misschien op de Noord-Afrikaanse kust, maar ik hoop op Venetië. Waarom Venetië en hoezo hoop je daarop? Ali begon te fluisteren. Dit zijn schurken, rovers. Ze trekken zich niets aan van enig gezag. Daarom heb ik mijn mond niet open gedaan. Ze mogen niet weten wie ik ben, want anders zouden ze zich van mij kunnen ontdoen. Dat is zelfs heel waarschijnlijk, omdat ze kans lopen vervolgd te worden voor het gevangen nemen van een diplomaat. Ze zouden te vrezen hebben van zowel het kalifaat als van de Kaan. Het is slimmer voor ze mij te laten verdwijnen. Slimmer dan te proberen mij te verkopen of te onderhandelen over een losgeld. Nu zijn we voor hen gewoon slaven die geld gaan opbrengen. Zodra we binnen het gebied van het kalifaat zijn, krijgen we onze vrijheid terug, want daar kom ik zeker bekenden tegen. Wat dat betreft gaan we de goede kant op, want we reizen naar het westen. Het is zelfs de snelste weg naar huis. Hoe kun je daar zo zeker van zijn? Vroeg Kibbe. Mijn clan, de Shamari, is de grootste van Al-Andalus. Veel van mijn verwanten vervullen belangrijke functies in het bestuur van de kalif. Vol verbazing over deze wending in het verhaal vroeg Kibbe: wat was jouw taak dan in dit gebied? Het doel van mijn tocht was om het Bulgaarse Rijk en Moravië tot een bondgenootschap te bewegen tegen het Frankische Rijk van Lodewijk de Duitser. Het kalifaat verwacht een aanval van de Franken en wil zijn grenzen veiligstellen. Het zou prettig zijn als Lodewijk zijn kracht over twee fronten moet verdelen. Kibbe begon het te begrijpen. Ik weet dat Ratislav van Moravië strijd heeft geleverd met het Frankische leger. Precies, viel Ali in. En zowel Ratislav als Michael van Bulgarije bevorderden de verspreiding van het orthodoxe christelijke geloof door Cyrillus en Methodius. Daarmee wijzen ze de bemoeienis van de Latijns-Christelijke kerk met hun gebieden af. De dood van de paus maakt het onzeker wat de gedragslijn van Keulen zal zijn. Daarom ben ik gestuurd om het vuurtje op te stoken. En, is dat gelukt? Vroeg Kibbe. Tja, ik ben alleen in de Bulgaarse hoofdstad geweest. Toen ik van Pliska op weg ging naar Roeze met het plan om via de Donau naar Velikra te reizen, het machtscentrum van Ratislav, werd ik onderschept door deze schurken. Maar waarom reisde je als diplomaat dan alleen? Omdat de bemoeienis van het kalifaat met dit mogelijk verbond niet ontijdig aan het licht mocht komen. Zo kon ik ongestoord mijn opdracht uitvoeren. Kibbe lachte besmuikt. Noem dat maar ongestoord. De Bulgaren dreven hen op als vee. Het werd een moeizame tocht. Dagenlang trokken ze door het geaccidenteerde gebied, heuvel op, heuvel af, door bossen afgewisseld met rotsig open terrein. Er was geen enkele mogelijkheid tot ontsnapping. Niet zoals ze aan elkaar waren geketend en zich voortsleepten onder de waakzame ogen van de mannen te paard. 'S avonds fluisterde hij met Ali. Het leek alsof zij hun hele leven samen hadden doorgebracht. Er was één ding dat Kibbe verwonderde en daar vroeg hij op een gegeven moment naar. Ali, je bent toch een moslim? Ja, maar ik zie je nooit bidden. Dat doe je niet toch een paar keer per dag? Wees stil, Kibbe. Ze mogen niet weten wie of wat ik ben. Als ik de sala zou uitvoeren en meerdere keren op een dag ga bidden, val ik op. Bovendien is er geen mogelijkheid voor reinheid in deze omstandigheden. Een moslim is ook niet goed verkoopbaar. Ik zal voor deze nalatigheid boete doen en mijn gebeden inhalen zodra het mogelijk is, inshallah. Ik begrijp het, Ali, maar wil je me af en toe iets vertellen over je geloof? Want als we in het kalifaat komen, zoals jij zegt, wil ik wel wat meer weten van de islam en van de taal. Natuurlijk, Kibbe, want tenslotte is het hele leven islam. Het woord zelf betekent overgave en dat wil zeggen dat je je overgeeft aan de wil van Allah. Je weet dat ons heilige boek de Koran is. De aartsengel Jibril gaf de tekst van Allah door aan de profeet Mohammed en deze heeft daarna de boodschap over onze wereld verspreid. Wat daarnaast voor ons van belang is, is de levenswijze van Mohammed zelf. Hoe hij heeft geleefd, wat hij heeft gezegd en wat zijn standpunten zijn. Dat staat allemaal in de Sunna. Dat is de leidraad voor een goed leven voor elke moslim. Dat lijkt me genoeg als begin. Ik zal je telkens wat meer over onze godsdienst en manieren leren, maar nu stil, want daar komt een van die slavenhalers ons weer vastketenen voor de nacht. Op een dag strompelde de groep over een hoogte waar zij tussen de bomen een eerste glimp kregen van een schitterend blauwe zee. We zijn bijna in Labineka, de thuisbasis van de Narantijnen, fluisterde Ali tegen Kibbe. Ze spraken niet hardop tijdens de tocht, want dat tolereerden de Bulgaren niet. Menigeen had onderweg al de zweep gevoeld voor dat vergrijp. Er volgde nog één maaltijd en overnachting in open terrein voor hun groep. Kennelijk was Labineka niet voor het duister te bereiken. Tijdens de maaltijd kon Kibbe eindelijk weer met zijn vriend praten. Je zei dat we worden verkocht aan de Narantijnen. Wie zijn dat? Dat zijn piraten die zich hier aan de kust hebben gevestigd. Het zijn ongelovigen. Ze zijn een probleem geworden toen de Byzantijnse keizer in de eerste helft van deze eeuw, verzwakt door de strijd tegen de Bulgaren, Venetië in de steek liet. De Narantijnen zagen hun kans schoon en beroofden de Venetiaanse schepen. Maar sinds de grote Tariq ibn Ziyad dit jaar Venetië innam, is er een halt toegeroepen aan hun piraterij. Waarschijnlijk zullen ze niet lang meer van hun onafhankelijkheid kunnen genieten. Ik werd ook uitgestuurd om met de knia's van het Bulgaarse Rijk een overeenstemming te bereiken over onze beider invloedsgebied. Hier in de Adriatische Zee komt een nieuwe grens tussen onze gebieden. Maar daar hebben wij niks aan. Wij zijn aan hun grillen overgeleverd. Wat gaan ze met ons doen? Ik hoop dat ze ons als slaven op de Venetiaanse markt gaan verkopen. Maar het zou ook kunnen dat ze ons naar een markt aan de overkant van de Middellandse Zee in het kalifaat van de Abbasiden brengen. De Abbasiden, dat zijn toch de grootste vijanden van de Omajjaden? Jij loopt daar gevaar. Als ze mijn identiteit ontdekken wel, maar dat is niet zo waarschijnlijk. Jij hebt net zo'n groot probleem als ik, als we daar als slaaf worden verkocht. Het is onwaarschijnlijk dat we ons daaruit kunnen redden. Ik hoop dat ze naar het noorden zullen gaan. En anders moeten we zien dat we, voor we naar Afrika worden gebracht, weten te ontsnappen.